Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119, daarvan de versen 9 en 65. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren. En het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt, uit de versen 9 en 65 van de 119e psalm.
Amen.
geliefden, de schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Lucas, daarvan het vierde hoofdstuk vanaf vers 1 tot en met 30, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des levens, des vlezes en een eeuwig leven. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 4, de verzen 1 tot en met 30. En Jezus, vol des Heilige Geestes, keerde wederom van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn. En werd 40 dagen verzocht van de duivel en at gans niet in die dagen. En als dezelfde geëindigd waren, zo hongerde hem ten laatste en de duivel zeide tot hem, indien gij Gods Zoon zijt, zeg tot deze steen dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende, er is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef ze wie ik ook wil. En indien gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles de uwe zijn. En Jezus antwoordende zeide tot hem, ga weg van mij, Satanas, want er is geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij leidde hem naar Jeruzalem en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem, indien gij de Zoon God zijt, werp u zelf van hier nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u bewaren zullen, en dat zij u op de handen nemen zullen, opdat gij uw voet niet de enige tijd aan de steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er is gezegd, gij zult den Heere uw God niet verzoeken. En als de duivel alle verzoekingen voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. En Jezus keerde wederom door de kracht des geestes naar Galilea. En het gerucht van hem ging uit door het gehele omliggende land, en hij leerde in hun synagogen. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagogen, stond op om te lezen. En hem werd gegeven van het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was, de geest des Heren is op mij, en daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, en om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van alle in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem alle getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voorkwamen en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hem, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees uzelve. En al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar zeg ik u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elias, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er een grote hongersnood werd over het gehele land. En toen geen van haar werden Elias gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël, ten tijde van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden allen in de synagogen met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, we zijn ook deze dag wederom in rondom uw woord vergaderd. En we hebben het deze morgen mogen gedenken, o Heren, dat gij uw kerk gedenkt. Want gij komt ze op te zoeken op plaatsen waar wij ze niet zoeken. En daarom heb gij bevolen, ga dan heen in de gehele wereld, o Heren, want wij weten niet waar uw uitverkorenen zitten. Wij weten niet wie er toegebracht moeten worden, dat weet gij op het allervolmaakst. En daarom laat gij uw evangelie woord nog klinken aan alle plaatsen uw heerschappij. En ook op deze plaats mag het woord nog uitgaan en mag het zijn overeenkomstig uw woord. Wat er ook gezegd mag worden, o Heren, dat het mag zijn aan de zin en mening van uw Heilige Geest. En zend daartoe uw Geest in onze harten, want het is de Heilige Geest die in al de waarheid leidt. Dat we uitgeleid mochten worden uit deze wereld, dat we ingeleid mochten worden in de waarheid, en dat we geleid mochten worden naar het Sions Jeruzalem, dat boven is, welker is ons allermoeder. O Heere, gij hebt uw woord gegeven tot onderwijs, tot vermaning, tot bestraffing, tot afsnijding van alle vlees, tot afsnijding van alle vijandschap en goddeloosheid. Ja, tot afsnijding van de oude mens, opdat de nieuwe in Christus geboren zou kunnen worden. En Heere, dat is toch uw werk, wat de mens allemaal daarvoor in beweging zet, dat begint in de dood en dat eindigt in de dood. Maar wat gij wrocht, dat zal juichen tot uw eer. En dat gij dan ook deze avond uw woord kwam te zegenen. Dat gij het gepaard deed gaan met uw lieve geest, o Heere, zend uw geest in onze harten. En dat we mochten komen tot de aanspraakplaats uw heilige voeten. Opdat we het mogen belijden, Heere, dat we niet alleen zondaren zijn, maar dat we ook de eeuwige dood verdiend hebben. En niet alleen in de belijdenis, maar ook in de beleving der zaken. Want de mens kan zoveel op zijn lippen nemen, wat toch in de waarheid niet in zijn hart ervaren wordt. O Heer, leer gij ons op de leerschool van Christus. Mochten we op die school toegelaten worden. En daar is iedereen welkom op die school. Maar er zijn alleen maar wedergeboren zielen welkom, want Heere, gij leidt alleen uw kerk in de waarheid. En daartoe moeten we wederom geboren worden. Nicodemus was een leraar Israëls, maar hij zat niet op de leerschool Jezus. Hij zat niet op de leerschool en toch is hij erop gekomen. Want gij hebt hem gewederbaard en een nieuwe mens doen worden. In uzelf, o Heren, en daartoe moest Nicodemus afgesneden worden. En Heren, dat hebben we allemaal nodig. Maar een mens zoekt niet afgesneden te worden, een mens zoekt opgebouwd te worden. Maar Heren, gij weet toch op het allervolmaakste hoe gij een mens tot bekering moet leiden. Want heren, daar hebben wij geen verstand van. En wij hebben geen verstand van de wet. Want de wet, die is ons gezet om te doen. En och, dan moet onze gerechtigheid groter zijn en volmaakter zijn dan de gerechtigheid van de fariseeën. En daarom proberen we te voldoen. Ach, wat zijn we toch een arme, rampzalige mensen. En die altijd u maar in de weg lopen. En die menen met uw woord te kunnen werken. Maar heren, het is alles uit u, door u en tot u. En mocht dat ook deze avond eens blijken. Mocht dat deze avond eens blijken, heren. Dan was het maar bij ene ziel. Ach, of al het volk des heren profeten waren. Of zij alle mochten opstaan om uw naam te belijden. Of zij alle tot bekering gebracht mogen worden. Och, heren, breng ook ons afzinkend en wegzinkend Nederland nog tot bekering. De oordelen hangen zo laag en dat is rechtvaardig. Dat is niet meer af te bidden, want gij hebt uw zwaard uitgetrokken. En gij doorzoekt de hart en gij gaat de rijen door. Gij luistert onder de kansels. En er is geen waarachtige bekering. Er is geen aannemen van de waarheid in liefde. Daar is alles discussie. En daar is alles redenering. En daar is alles mondbelijdenis. Maar er is geen staan in de bressen. Er is geen strijd zoals Paulus die streed tegen de overheden. Tegen de boze machten in de lucht. En daar is alles oppervlakkige godsdienst, hoe rechtzinnig het ook mag klinken. En toch heb gij dus tussen deze menigte uw volk. Maar heren, mochten ze tot herleving komen. En mocht gij uw volk aangorden met kracht uit de hoge. Opdat ze als levende getuigen, daar waar ze staan, daar waar ze geplaatst zijn, van u mochten getuigen. De zonde met name noemen, o heren. Het is in onze dagen zo horizontaal dat we er benauwdheid des harten van krijgen. Maar heren, uw woord blijft tot in der eeuwigheid en uw woord zal overwinnen. En gij zult overwinnen, want gij laat het uw welbehagen nog gelukkig voortgaan. Door uw lieve zoon en het zal voortgaan tot aan de voleinding der wereld, ja tot in eeuwigheid. O lieve heren, mochten we dan aan uw zijde geplaatst worden. Want als we aan uw zijde geplaatst worden, dan rekenen we niet meer met mensen. Want het evangelie is niet naar de mens. En dat hebben we opgelezen, heren, al die aangename mensen en zij hoorden u gaarne. Maar toen gij ging separeren tussen schijn en zijn, toen wilden ze u van de stijlte te pletter gooien. En er is nog niks veranderd. We hebben ook niks te verwachten. Want de godsdienst maakt zich op om het kind te veroordelen en dat is altijd al geweest. Om het levende kind te veroordelen en om de kerk te benauwen met godsdienst. Maar gij hebt uw knechten, o heren, gij zult uw knechten houden, ook al staan ze niet dikwijls op de kansel. Maar gij zult uw knechten houden, de antipassen, die daar getuigen van en uit uw woord. Het woord moet gepredikt worden, het woord, in de volle raad en in de volle zin des Heilige Geestes. O heren, zoudt gij daartoe ons nog een mond willen geven? Zou gij daartoe ons nog een hart willen geven om loslating der gevangenen te prediken. Zoals Israël, zoals Christus dat heeft aangekondigd en ook heeft gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde, o heren. En daar zijt gij nog mee bezig. En wat moet dat ons een wonder wezen. Dan we nog onder dat geklank van het evangelie mochten verkeren. Want als we straks verloren liggen met de rijke man in de eeuwige rampzaligheid, dan zouden we wensen dat we nog één minuutje onder uw woord zouden kunnen verkeren. Opdat we ons zouden bekeren. O Heere, schenk ons dat toch in de inleving des harten. En neem het deksel van ons hart weg. Opdat we niet meer in een droomwereld zouden leven. Gelijk de rijke jongeling in een droomwereld leven. En hoe leven er veel in een droomwereld. Voor goed er best doen, opknappen. En Christus, ach, die neemt de massa wel op de lippen, o Heere, maar geef Gij hem ons in het hart, als geschonken van de Vader, vol van genade en waarheid. Zegen daartoe uw eeuwig blijvend getuigenis. En gedenk ook de zieke, de weduwe en de wezen, o Heere, maar boven al uw volk in landen waar ze vervolgd worden. Noord-Korea, in China en zoveel landen. Het Midden-Oosten, o Heere, waar ze het zo in de omstandigheden veel minder hebben als wij hier in het Westen. Hoewel ook hier in het Westen de vervolgingen levend zijn. En Heere, Gij zijt uw volk een vurige muur voor een dom. En Gij zult ze nooit begeven en nooit verlaten. En mochten we dat ook deze avond gewaar worden. Rechten hebben we niet en er is ook alle reden dat Gij het niet doet. Maar Heer, het is uw liefste werk om zondaren te zaligen. En uw volk te gedenken en ze toe te roepen dat hun zonden vergeven zijn. O lieve Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Dan zullen we vrolijk zingen. En straks door lucht en wolken dringen, om eeuwig u de eer te geven, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 4 en daarvan het 18e en 19e vers, waar wij nogmaals lezen: en de geest des Heren is op mij, daarom heeft Hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van harte en om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. En om de verslagenen heen te zenden in vrijheid om te prediken het aangename jaar des Heren. En geliefden, nadat Christus door de Heilige Geest gezalfd en bekwaam gemaakt was om het grote werk der zaligheid aan te vangen en te voleindigen, waartoe Hij van de Vader geroepen en gezonden was, ging Hij dikwijls naar Galilea en op allerlei andere plaatsen en leerde daar als machthebbende in de synagogen en werd van allen geprezen, zo lezen wij in Lucas 4, vers 14 en 15. Hij werd van allen geprezen. En zijn ganse leven op aarde was één prediking van het evangelie des kruises, van bekering en vergeving, van verzoening door voldoening, van genade door recht en van lijden tot heerlijkheid. En tijdens zijn omwandeling op aarde heeft Christus niets dan de volle raad Gods gepreekt en niets daarvan achtergehouden. En Christus spreekte niet naar de mens, maar Hij preekte het woord des Vaders, het heilige eisende recht der wet, en de vrijmaking des evangelies voor verloren zondaren. Ik lees nergens dat Christus bijbelcursussen gaf en diploma's uitreikte om louter godsdienst te kweken. Zoals het dikwijls gebeurt in onze dagen, ook op het zendingsveld. En als er dan een clubje intelligente negers voor een bijbelcursus is geslaagd en een diploma krijgt uitgereikt, en dan zijn ze zo'n beetje bekeerd en geschikt voor het predikant. Nou, zo deed Christus het niet. Integendeel. Hij preekte de mens juist godsdienstloos en goddeloos, want Hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En op de leerschool van Christus gaat het er gans anders aan toe dan op de huidige theologische scholen. De leerlingen van Christus kunnen maar geen vorderingen maken, geliefden. Nee, ze boeken meer achteruitgang dan vooruitgang. Hè? Achteruitgang in kennis, achteruitgang in heiligmaking. Achteruitgang in geloof, achteruitgang in gemeenschap. Aanvankelijk leek het voorwaarts te gaan, maar hoe verder op de weg, hoe benedenwaartser de loop is. En dikwijls is het geen loop, want de kerk maakt meer struikelingen dan overwinningen. Waarom? Omdat we hier geen plaats hebben in deze gewesten, geliefden. Gods volk raakt uitgebrand en opgebrand en er blijft tenslotte maar een rokend vlaswiekje over. En van al dat aangename kan de kerk van Christus niet leven. Want het leven Christi ligt niet in het aangename, geliefde, maar in Christus zelf. En als je leven Christus is, dan heb je dikwijls geen plaats waar je je voeten nog kan zetten, want de smalle weg is dikwijls zo smal als de rand van een scheermes. Ik weet niet of u mij verstaat, maar al leeft u van dat aangename, dan kunt u wel eens een bittere vijand van Christus zijn. Hou er rekening mee. Christus werd aanvankelijk wel van alle geprezen, hè, vanwege de aangename woorden die hij uitsprak. Maar toen hij ging preken dat hoeren, tollenaren en heidenen, de godsdienstige joden, zouden voorgaan in het koninkrijk der hemelen, wilden al die gemoedelijke en integere kerkmensen hem van de stuil tot de pletter gooien. Er is niks veranderd, mensen. Niks veranderd. Dus Christus is niet gekomen voor het gemoedelijke en integere christendom. En ook niet voor degene die hem een diploma bijbelcursus kunnen tonen. Nee, nee hoor. Hij is juist gekomen voor mensen die alleen maar geschikt zijn voor de hel. Mensen die alleen voor de hel geschikt zijn en geen diploma van de duivel op zak hebben en daaronder gebukt gaan. Nou, die kom je zelden tegen. Maar Christus weet de zulke wel te vinden, dat hebben we vanochtend opgeluisterd. Hè? Nou, die bezetene vergadera, die had alleen maar een diploma van de duivel op zak. Een diploma van 2000 duivelen. Allemaal ondertekend. 2000 handtekeningen op zijn diploma. En er stond op, vervloekt, verdoemd. En vul het maar in. En Christus is de goede herder. Hij zoekt alleen verloren schapen en verloren zonen. Want daartoe is hij gekomen, namelijk om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En hoewel volgens het zendingbevel van Christus aan alle creaturen het evangelie gepreekt moet worden, zo leert Christus in dit gedeelte wie er voor de toepassing van het evangelie uitverkoren zijn. Krachtens Gods soeverein welbehagen ontvangen niet alle die onder de prediking van het evangelie verkeren de toepassing van de zaligheid in Christus, maar alleen de geestelijk armen, de gebrokenen van hart, de gevangenen, de blinden en de verslagenen van geest, en die voor zijn woord beeft. En dat zijn allemaal zielen die aan de straffen der ongerechtigheid een welgevallen hebben gekregen. En door rechtzalig willen worden, of in het geheel niet. Daar gaat de Heer zijn kerk voor inwinnen, geliefde. De uitverkorenen willen uiteindelijk niet buiten het recht om zalig worden. Dat is altijd een kenmerk. Kijk, de godsdienst wil zalig gesproken worden, hè, door mensen. Maar de uitverkoren kerk, die wil door God zalig gesproken worden, in Christus. Maar ik moet hier direct wat bij zeggen, geliefde. Want of u wel of niet een gebrokene van hart bent en een goddeloze in de inleving, dient u goed te verstaan dat de prediking van wet en evangelie voor niemand vrijblijvend is. En wie onder de prediking van het evangelie zonder de toepassing blijft, dus zonder geloof, zonder wedergeboorte, die is alreede veroordeeld en verloren vanwege zijn ongeloof. Verloren gaan is eigen schuld. En gaat niemand vrij uit. Krachtens de wil des bevels van God wordt er niemand van de zaligheid uitgesloten. Hè, want we zijn alle blind van nature en zitten alle in de gevangenis, in de boeien van de duivel. Alleen willen we daarvan niet weten. Hè, want in de kennis en de vrezen des Heren, daar hebben we van nature geen lust. En van de zonde en van de boeien van de Satan, daar hebben we geen last van. Hoewel het evangelie van vrije genade slechts bij een bepaald aantal mensen wordt toegepast, is het evangelie niet voorwaardelijk. He, maar het evangelie is wel altijd geadresseerd. Moet u goed onthouden. Tegenwoordig zeggen ze het evangelie is voor iedereen. Het is voor iedereen, maar is niet waar hoor. Het evangelie is geadresseerd. En volgens Christus zelf zijn er namelijk slechts 5 soorten mensen die voor de toepassing van het evangelie uitverkoren zijn. Ik zal ze u opnoemen. Ten eerste de armen. Ten tweede de gebrokenen van hart. Ten derde de gevangenen. Ten vierde de blinden. En ten vijfde de verslagenen. Mensen die onder de prediking van wet en evangelie verkeren en niet geloven dat ze arm zijn, niet gebroken van hart zijn, niet geloven dat zij gevangen zitten in de klauwen van de duivel, Niet erkennen dat ze blind zijn, niet verslagen, dat betekent doorstoken van hart zijn. Die houden God voor een leugenaar. Omdat zij nog Gods wet, nog het evangelie onvoorwaardelijk geloven. Velen geven aan het onvoorwaardelijke van het evangelie een totaal verkeerde uitleg. En velen vlaggen wel met een onvoorwaardelijk evangelie, maar ondertussen maken zij van het evangelie een nieuwe wet en van het geloven nieuwe Christus. Moet je eens opletten. De mens wordt dan in staat geacht op het onvoorwaardelijke evangelie in te gaan met een aangepraat en opgelegd geloof. Maar daar is niks van God bij, hoor. Het evangelie is alleen voor onvoorwaardelijk voor verloren zondaren. En hoewel we van nature allemaal verloren zijn, geliefden, dan weigeren we dat te erkennen omdat we daarvoor blind zijn. En we weten niet dat we blind zijn. De fariseeërs die zeiden, ja, zijn we dan ook blind? Ja. Die mensen dachten dat ze zagen, hè, dat ze ziende waren. Maar zolang we onverzoend zijn, heeft de wet het eerste recht op ons. En de wet claimt de totale mens met ziel en lichaam beide. He, van nature leeft elk mens onder de wet en verkeert hij onder de vloek. En dan leven we in een staat, geliefde, waarvan geldt dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. God houdt geen rekening met karakters. Als dat zo zou zijn, dan zou al Gods volk in de hel leggen en de godsdienst in de hemel. Houd er rekening mee. Maar zo werkt God niet, hoor. Hij houdt totaal geen rekening met karakters. God houdt alleen rekening met het offer van zijn zoon. Met de gerechtigheid van Christus. En Gods uitverkorenen worden dat gewaar als de wet hen komt te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. God wil dat de wet volkomen vervuld wordt. En er is er maar één geweest, geliefde, die de wil des vaders op zich genomen heeft. En dat is Christus, zeggende, zie, ik kom om uw wil te doen, aan God. En Christus is naar de aarde gekomen om de wet te vervullen en de toren Gods over de zonde te stillen met zijn zelfs offeranden. En in de staat van zijn vernedering, geliefde, is Christus tot een vloek geworden om de vloek die op ons rust tot een vloek te worden en de straf op zich te nemen en zijn bloed te storten om zo de heidenen te kunnen opeisen als zijn erfdeel en de einde der aarde tot zijn bezitting. Maar als we onder het evangelie verkeren, geliefde, en anderen leren dat het evangelie onvoorwaardelijk is, terwijl we zelf geen kennis hebben aan het geloofsleven van de arme Lazarus, is ons leven gelijk aan het leven van die rijke man, want het is of-of. Er is geen tussenweg. En de rijke man leefde alle dagen vrolijk en prachtig, alleszins godsdienstig. Hij was een groot voorstander van een onvoorwaardelijk, doch eenzijdig evangelie, hè, gezien zijn onbezorgde levenshouding. Die man is met al zijn godsdienst in de hel terechtgekomen. Omdat hij nooit Gods wet geloofd heeft en altijd rijk en verrijkt is gebleven tot zijn dood toe en geen gebrek leed. En toen die rijke man in de hel lag te branden, geliefde, was de wet zijn regel der verdoemenis en meende dat hij als Lazarus tot zijn broeders gezonden werd, dat zij zich wel zouden bekeren. En we hebben het al eerder overdag, maar Abraham wijst de rijke man in de hel op de leugen van zijn verhaal. Hij zegt, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waar het dat iemand uit de doden opstand, zich niet laten gezeggen. Dus niemand zal dus ooit in Christus, die uit de doden is opgestaan, geloven, als hij niet Gods wet gelooft. Zoals Mozes die geleerd heeft en het volk heeft ingescherpt. Moet je altijd onthouden. Abraham zegt, indien zij Mozes en de profeten niet horen, dan zullen ze zich, al zou er ook iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Dus mensen, als je de wet niet gelooft in zijn verdoemende kracht, in zijn heilige eisen, dan is er geen plek voor Christus, hoor. Kun je wel Christus op de lippen nemen. De wet die de mens niet alleen ontdekt aan de zonde, maar de mens ook de eeuwige rampzaligheid aanzegt, ja, de gehele wereld voor God verdoemelijk maakt, moet als volgt verstaan worden, zoals Paulus ons leert door de inspiratie des geestes. En wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. En nu hoor ik vele aanbod van genade stemmen opgaan die zeggen: het geloof in de wet en de kennis der ellende is geen voorwaarde voor de zaligheid. Dat is juist, hè? En er zijn geen voorwaarden waaraan de mens moet voldoen om zalig te worden. Maar dat feit maakt de mens alleen maar verdoemelijker voor God. Dus geen instap naar de vergeving. Het feit dat de wet, dat het evangelie onvoorwaardelijk is. Juist omdat het evangelie onvoorwaardelijk is, gaat er niemand vrij uit. Maar omdat het evangelie onvoorwaardelijk is, is het voor de mens niet minder onmogelijk om in het evangelie te geloven. Die dat wel leren, dat zijn de Arminianen. Zalig worden is en blijft vanuit de mens een onmogelijke zaak. Dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. En als nog nooit een onmogelijke zaak geworden is in uw leven, geliefde, om te geloven, dan mag u uw staat voor God wel eens grondig nakijken. De psalmdichter zingt ervan. En onze koning is van Israëls God gegeven. Gegeven hoor. Hij is geschonken. En hoe onvoorwaardelijk het evangelie ook gepreekt wordt, geliefde, zalig worden is alleen mogelijk bij en door God. Met betrekking tot de toepassing van het heil. En dat geldt, als God sluit, wie zal dan openen? Maar als zij opent, wie zal dan sluiten? Met het onvoorwaardelijk karakter van het evangelie kan dus geen sterveling werken hoor. Want het geloof is en blijft een gave Gods. En dat wordt Gods volk in haar verlorenheid wel gewaar. Ook na ontvangen genade. Dat volk kan zichzelf wel dieper in de verlorenheid inwerken. Maar zich nog geen millimeter uitwerken. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en hij doet wederop komen. De wet doodt en het evangelie maakt levend. Maar er staat, de Heere doodt. Nou, als de Heere het doet... dan is het een eenzijdig godswerk. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet beide. God doet geen half werk. Want hij doodt en maakt levend. En de mens van nature die dood is in zonden en misdaden, moet dus gedood worden aan al zijn dode werken. En de dood en de hel worden aangezegd. Want als de oude werkheilige mens niet gedood wordt, geliefde, dan kan de nieuwe mens in Christus nooit opstaan. Dat is geen logische redenatie, dat is hetgeen wat Christus en Gods woord leert. De prediking van wet en evangelie is voor Gods uitverkorene allereerst een reuker des doods ten dode. En in Christus door het geloof een reuker des levens ten leven. En wat voor voordeel heeft een zondaar eraan te weten dat het evangelie onvoorwaardelijk is als hij zonder de toepassing blijft? Wat voor voordeel levert hem dat op? Ja, dat is vanzelf de mens zijn eigen schuld. Hè? Maar daarmee kan de mens God niet bewegen om hem of haar genadig te zijn. Het is dus bepaald geen voordeel dat het evangelie onvoorwaardelijk is. Hè? Want dan nog is de mens niet in staat om zich de zaligheid toe te eigenen. En zonder de schenking van Gods wegen blijft de toren van God op de mens rusten. Het onvoorwaardelijke van het evangelie is niet iets waarmee de mens uit de voeten kan. Nee, de Heere bedient zich ervan als de wet zijn werk gedaan heeft. En dan is de orde in de verkondiging, geliefde, bekeert u en gelooft het evangelie. Tegenwoordig wil men de zaak omdraaien en het geloof op de voorgrond plaatsen. Het zelfs Calvijn gedaan. En dat klinkt wel ruim en evangelisch, maar daarmee kweekt men alleen maar een berg onverzoende godsdienst. En het gevolg daarvan is dat mensen het evangelie aangrijpen zonder de Heilige Geest. Zoals de dwaze maagden hun weg in de hel zullen eindigen. Christus spreekt de bekering voorafgaand aan het geloof. En dat heeft Luther ook gedaan. De catechismusopstellers ook. En dat deed hij met een bepaald doel. En er staat, nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea predikend het evangelie van het Koninkrijk Gods, zeggende, de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. U zult zeggen, met wat voor doel preekt Christus eerst bekering en dan het geloof? Wel, geliefde, een mens, vooral een godsdienstig mens, moet eerst tot een goddeloze bekeerd worden. Om als een goddeloze in Christus te kunnen geloven. Want alleen goddelozen worden met God verzoend. En met het bevel van bekering loopt de mens namelijk muurvast. En dat is nu net Gods bedoeling. Want God zaligt alleen maar muurvast gelopen mensen. Die met hun bekering in de dood zijn uitgekomen. De orde van de prediking is wet en evangelie. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Maar ik moet u zeggen, geliefde, velen haten deze orde van verkondiging, omdat ze niet als verloren openbaar willen komen. En dat wil Gods volk ook niet, hoor. Maar God trekt de zijnen erdoor, totdat hen alle hoop ontvalt en niemand meer zorgt voor hun ziel. Dat moet niet zo, maar het gaat wel zo. En daar gaat het heen, hè? Want er is geen andere naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalen worden. En daar moet de Heer zelf plaats voor maken, voor die naam. Want er is niemand die naar God vraagt, ook niet tot één toe. Christus heeft naar God gevraagd. En dat is de grond van onze zaligheid. Want als Christus bidt, als hij vraagt, dan wordt dat altijd verhoord, want Christus bidt eisende. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, ook bij mij zullen zijn in de eeuwigheid. Zal zeker geschieden. En maar Christus vindt zijn volk op de rand van de hel en rukt hen als een vuurbrand uit het vuur. En o geliefde, als dat bevonden mag worden, dan gaat het zingen van binnen. He, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. Dan wordt de vrede met God gesmaakt, he, door het bloed des lams. En door een weg van recht. Maar geliefde, velen ontkennen dat God altijd zo werkt. He. Dan zeggen ze, ja, ik heb een andere weg gehad. Maar God werkt altijd, geliefde, in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid. En maar sommigen leren, ja, ik moet eigenlijk zeggen, heel veel leren dat de zondaar ook wel vanuit de dankbaarheid zijn ellende leert kennen. He, zoals Karel Barth en Hegger leren. Maar weet u, geliefde, als Gods woord leert dat door de wet der kennis der zonden is, wie moet je dan geloven? Karel Barth of Gods woord? Voor Gods ware volk is dat geen vraag meer, hoor, want die weten het bij ondervinding. En als God in ons leven komt, geliefde, dan begint hij altijd bij het begin. Namelijk bij onze diepe val in adem. Daar is begonnen. En de Heere maakt plaats voor zijn zoon waar geen plaats is. En als de Heere door zijn geest plaats maakt voor de zaligheid, dan gaan we geloven dat we onder de wet zijn en onder de vloek en nooit meer zalig kunnen worden. Nou, voor de zulke is Christus gekomen, namelijk, en dat is ons eerste punt, om de armen het evangelie te verkondigen. De mooie straatarm. Dus de Heer, u vindt hem met uw straatarm berooid. En van alle goed en gaven beroofd. Het evangelie is objectief gezien voor alle mensen, hè? Want alle mensen worden het evangelie gepreekt. Hè? Maar niet alle mensen zijn voor het evangelie. En lang niet alle mensen komen voor het evangelie in aanmerking. He, dat is geen gebrek van het evangelie, maar van de mens zelf. Omdat de mens geen gebrekkig en arm mens wil zijn. Maar als Christus gekomen is om de arm het evangelie te verkondigen, geliefden, dan zorgt hij er zelf voor dat die armen er zijn. He, want anders was het werk zijn werk als middelaar te vergeefs. En waar Christus zijn voetstap zet, ontmoet hij armen op zijn weg. Die geen armen hebben om hem aan te nemen en geen benen om tot hem te gaan. Dat zijn waarlijk de armen, ja, die hier bedoeld worden. om de armen het evangelie te verkondigen. Ja, en de armen van een dominee, ik doe niet aan klankexegese, maar de armen van een dominee zijn ontoereikend voor een verloren schaap dat in de diepte van zijn val zijn armoede moet inleven. En Christus is gekomen om met zijn eeuwige armen diegenen te omarmen die geen armen meer hebben om vast te houden wat losgelaten moet worden. En de armen van onze tekstgeliefden hebben dus niets waaraan zij zich nog kunnen vastgrijpen, maar liggen in hun verlorenheid hun doodvonnis in te wachten. Nou, aan de zulke wordt hier het evangelie gepreekt. De blinden worden ziende, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen. En de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie geverkondigd. Tot zaligheid hoor, dat is toepassing. En de armen die in onze tekst genoemd worden, geliefden, worden niet alleen arm genoemd omdat zij dat krachtens de zondeval zijn... Dus kracht is een staat, maar ze worden armen genoemd omdat ze zichzelf zo gewaar worden door de bediening van wet en evangelie. In onze begrippen worden mensen arm genoemd, die evenwel nog wel een stuiver of zo in een portemonnee hebben. Maar in geestelijke zin worden alleen diegenen arm genoemd die geestelijk niets hebben te omarmen dan alleen hun welverdiende straf. De armen in onze tekst zijn niet de armen van geest uit de zaligspreking. Let u erop. Arm van geest zijn is iets heel anders dan geestelijk arm te zijn. Versta je dat, geliefde? En volgens vele leraars Israëls zijn de armen van geest diegenen die wel wedergeboren zijn, maar Christus nog niet kennen. Ja, die ketterij die gaat er eens koek in. Want wie is er dan eigenlijk niet wedergeboren? Maar laat u niet bedriegen, geliefden. De armen van geest zijn niet geestelijk arm, maar rijk in Christus. Gerechtvaardigd in de vierschaar der conscientie, hoe zwak een geloof ook mogen zijn. Maar er is wat een dwaling in onze dagen. Oh, vreselijk. Onlangs hoor ik nog een dominee beweren dat de leer van de reformatie inhield dat je door een eenvoudig te vertrouwen op Jezus voor God gerechtvaardigd bent. En daarbij daar voegde die bij dat is zonder de werken der wet. Ja. Maar bij deze voorstelling van zaken moet je nog wel geloof en vertrouwen meebrengen. Ja, en dat leert Rome ook, precies hetzelfde. Maar geliefden, het geloof krijg je erbij op grond van de belofte Gods in Christus, waarmee Christus zijn volk vrijspreekt in de toepassing. God rechtvaardigt niet het geloof. Het geloof is slechts een instrument van deelachtmaking, maar niet de bewegende oorzaak van de rechtvaardigmaking. Er is wat weer een nieuw soort remonstrantisme, dat is de oude leer van de remonstranten, maar in een nieuw jasje. De remonstranten leren dat God verkiest op voorgezien geloof. Nou, die remonstranten zijn nog springlevend in onze dagen. En je kunt ze vinden op de bijeenkomsten van Stichting Jij Daar. Ja, wat jij daar. En al dat soort Arminiaanse bewegingen. In Vinkeveen zou de victorie beginnen. Maar toen de kerk zo scheef zakte als de toren van Pisa, zijn al die victoriemensen op de vlucht geslagen. En de plaatselijke dominee is onder het oordeel weggekropen. Maar daar kon Jona niet. Want Jona zat in de vis gevangen, in het oordeel. Ja, tot voordeel van al die heidense Ninevieten. En al die jij der dominees spreken het geloof is een vervangende Christus. Maar de zulke roepen alleen de oordelen in. Want dat is niet de leer van Christus en ook niet de leer van de reformatie. De zulke hebben de reformatie in de mond, maar als je goed luistert, dan preken ze zo rooms als wat. Bovendien, het ware geloof is niet alleen vertrouwen, maar ook kennis. Kennis van God en kennis van Christus. En hoe kan je iemand vertrouwen die je niet kent? Dat is onmogelijk. En als de Heer in je leven komt, geliefde, dan maakt hij zichzelf in Christus bekend. Door woord en geest, dat is het eerste wat er gebeurt. U zegt, hoe gaat dat dan? Dat gaat door een weg van recht, waarin de ziel zichzelf als verloren beschouwt en enkel de Heer enkel recht en gerechtigheid toeschrijft. Al zou God hem verdoemen, dan is het enkel recht. En zulke zielengeliefden kunnen alleen nog maar om genade smeken. En ze hebben niets te omhelzen dan hun welverdiende straf. Zo werkt de Heer, hoor. Het is geen voorwaarde. Want als de wet op bezoek komt bij je geliefde, dan klopt hij niet aan om te mogen binnenkomen. Nee, de wet dient zich ongevraagd aan door de prediking van het woord. En dan kom je als een verloren openbaar. Verloren zielen. En voor de zulke is Christus gekomen. En hij zal zich aan zulke verloren zielen openbaren als het einde der wet. Tot rechtvaardiging en iegelijk die gelooft. En dan krijgen zulke zielen zaligmakende kennis van Christus. En dan volgt ook het vertrouwen in Christus. Omdat je hem kent als zijnde volkomen waar en betrouwbaar voor tijd en eeuwigheid beide. En al die mensen die maar zeggen, ja, je moet je eigen Christus toevertrouwen. Ja, heb je eigen wel eens een oordeel toevertrouwd? Dat gaat er vooraf, hoor. Als je eigen God wil toevertrouwen, dan geschiet dat op genade of ongenade. Je hebt altijd maar mensen die direct maar grijpen naar het evangelie. Maar dat is niet van de Heer. De armen wordt het evangelie verkondigd. Wat zijn dat voor mensen? Ja, die zijn al de vertrouwen verloren. Die zijn erachter gekomen dat ze geen vertrouwen hebben. Maar die zijn met een schreeuw in de ziel. Naar een onbekende God. De wedergeboorte begint dus niet met vertrouwen, maar met kennis. En zaligmakende kennis van en in Christus. En de zondaar die alleen zijn doemvonnis kan omhelzen, wordt omhelst door Christus en zalig gesproken, geliefde. Wedergeboorte begint niet met vertrouwen. Dat begint met de belofte Gods in Christus. Christus spreekt zijn volk zalig. En daarom geloven zij. Daarom vertrouwen zij hem. Omdat hij het gezegd heeft. Met kracht in hun harten en in het oordeel van hun bestaan. Gods volk die steunt op het ja-woord van Christus. Is het niet waar? Dus de geestelijk armen uit onze tekst zijn niet de wedergeboren armen vergeest. Nee, het zijn de armen die niet alleen voor eigen waarneming verloren liggen, maar krachtens hun onverzoende staat verloren zijn. Dus de armen waarvan in onze tekst sprake is, dat zijn de onwedergeboren geestelijk armen in hun totale verlorenheid. Want de armen van geest, die zijn verzoend. Die zijn rijk in Christus. Maar de armen, de geestelijk armen, de zulke wordt hier het evangelie gepredikt in de toepassing des harten. Aan de armen wordt het evangelie gepredikt. Dat is toepassing. Christus zoekt geen wederom geboren mensen. Ook geen mensen die zogenaamd eenvoudig vertrouwen. Nee. Want al dat Hegeliaanse vertrouwen, dat is een vertrouwen zonder grond. Dan ga je voor eeuwig, kom je voor eeuwig mee om. Christus zoekt dat ene verloren schaap, die ene verloren munt en die ene verloren zoon, die daadwerkelijk verloren zijn en nooit meer zalig kunnen worden. Uit kracht van hun eigen beweging. Dat zijn de ware geestelijk armen. Die jongen die zat bij de varkens, die verloren zoon, die was waarlijk geestelijk arm gemaakt. Dat was een geestelijk dode. En aan die dode wordt hier het evangelie gepredikt. Voorwaar zeg ik u, zegt Christus. De ure komt en is nu. Nu. Wanneer de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Het is dus wel een heel verschil, geliefde, of je het evangelie uit de mond van een prediker hoort, of uit de mond van Christus zelf in de toepassing des harten. Dat is een nameloos verschil. Velen hebben een soort domineesbekering, of een kerkbekering. Maar daar kom je voor eeuwig mee om. Een goddelijke bekering, die naar het woord is. Als Christus door zijn geest het evangelie aan de armen predikt, is dat zaligmakend, levendmakend, rechtvaardigmakend, heiligmakend en ook heerlijkmakend. En als het evangelie niet verder komt dan de mond van de prediker, dan gebeurt er niks. Dan zal hij het fel van zijn tong schreeuwen. Die arme verloren zielen uit de tekst van onze overdenking hebben dan ook geen druppel water meer. Want de wet staat niet toe dat een ter dood veroordeelde nog enige leeftocht in handen hebben. Ook niet een druppel water. Geestelijk. De armen in De armen uit onze tekst versmachten dus van dorst. En ze zijn tot op hun botten uitgehongerd. En als we de foto's zien van mensen uit arme landen, dan kunnen we zien wat honger teweeg brengt, geliefde. Honger en dorst mergelen een lichaam uit. En zodat de botten er aan alle kanten uitsteken. En wel nu, degenen die geestelijk arm zijn, zijn te herkennen door hun uitstekende botten en uitgevallen tanden. Die uitstekende botten zien op hun gevallen zondestaat en die uitgevallen tanden is er een bewijs van dat zij hun wapens hebben ingeleverd. En aan zulke ter dood veroordeelde armen wordt het evangelie gepredikt. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En dan komen al die dorstigen op eigen kracht tot de bron. Nee, geliefde. De bron die komt tot u. En gij die van dorst versmacht en geen lafenis voor uw dorstige ziel kunt verkrijgen. De bron die komt tot u. Met de nodiging ben je niet gered. Nee, geliefde. De nodiging openbaart dat je geen dorst hebt en geen barensnood hebt. En wel nu, als je jezelf zo gewaar wordt als een vijand van God en zichzelf de straf op de zonde dubbelwaardig keurt, geliefde, dan is het Gods tijd om zich in Christus aan zijn ziel te openbaren. En als dat gebeurt, dan word je met hemelsmannen verzadigd. Dan word je leven en dan word je levendmakend gedrenkt uit de bron van levend water. Die Samaritaanse vrouw die dorstte niet naar Christus. Christus dorstte naar haar. He? Maar ze werd eerst aan de zonde ontdekt. Ze werd eerst aan de verloren staat ontdekt. En toen het voor die vrouw verloren was, toen heeft Christus zich aan haar geopenbaard als schuld overnemende en Sions betalende borg. Dat mens werd eerst arm gemaakt. Ze is alles afgenomen. Al de redenatie werd de grond ingeslagen. En op de prediking van Christus drinken de armen uit de fontein des levende waters. Armen worden met goederen vervuld. Toch rijk heeft hij gans ledig weggezonden. En degene die eenmaal gedronken hebben van het water des levens zijn rijk in Christus. En dat zijn dan de armen van geest. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Omdat ze zalig gesproken zijn. Omdat ze zalig zijn. Arm van geest, doch rijk in Christus. En geliefden, het tweede punt van onze overdenking is om te genezen die gebroken van hart zijn. Maar om rijk te worden in Christus moet je je armoede inleven. Om geestelijk genezen te worden moet je een gebroken hart omdragen. Dat is niet zoals het moet, maar zoals God het doet. Weet je wat een gebroken hart is, geliefde? Dat is een hart waar het leven uit is. En waarin enkel de dood heerst. Net zoals bij die bezetene van Gadara. Weet u nog vanmorgen? Daar heerste enkel de dood. Enkel de duivel. En als de Heer je daaraan gaat ontdekken, dan krijg je een gebroken hart. Dat is door schuldbesef getroffen en verslagen. Hè? Wat is uw naam? Legio, verloren. En de Pinksterlingen tot wie Petrus de wet preekte, werden verslagen in het hart. Hè? Ze werden doorgezaagd, staat er in de grondtaal. Hun harten werden doorgezaagd. Dan moet je zijn hart doorzagen. Dat is het leven eruit. En als je een boom doorzaagt, is hij gebroken. Nou, zo is het ook met een gebroken hart. Een gebroken hart is een stukken gescheurd hart. En wie zal aan een stukken gescheurd hart helen? Wie? Een mens met een gebroken hart is ten dode opgeschreven. Dat is geestelijk ook zo. Gods kinderen krijgen daarom ook een nieuw hart. En een stenen gebroken hart wordt weggenomen. Dat oude hart, dat is een gebroken hart. Dat gebeurt als de wet inkomt. Gebroken hart. En als Christus een zondaar met een gebroken hart geneest, geliefde, in de schenking van een nieuw hart, is zo'n zondaar zich ten volle bewust dat hij geestelijk dood is in zonden en misdaden. Nou, daarvoor is Christus gekomen. Om de zulke te genezen van een dodelijke zondekwaal. Dan Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt, hè, zoals er zoveel in onze dagen op de kansel staan. En daarvan zegt het woord, en zij genezen de breuk van de dochter mijns volks op het licht, zeggende, vrede, vrede, doch er is geen vrede. Christus schenkt alleen vrede door recht. Want hij is de vredevorst. En een vredevorst regeert door recht. Recht en genade. Ja, dat is de leer van Gods woord. Recht en genade. Als Christus een mens met een door de wet gebroken hart geneest, dan schenkt hij hem een nieuw hart en een nieuwe geest. Christus pleistert niet meer loze kalk. Christus doet ook geen nieuwe wijn in oude leder zakken. Hoor je het? Die oude mens krijgt geen nieuw hart. Die moet sterven. Nee, hij vernieuwt de zondaar die hij zalig maakt. Hij vernieuwt degene die gebroken zijn van hart en hij verzoent degene die door schuldbesef getroffen en verslagen het hoofd op het blok leggen. Niet door kracht hoor, nog door geweld, maar door zijn lieve geest zal dat geschieden. De offer aan de God zijn een gebroken geest, een gebroken en een verslagen hart, zult gij, o God, niet verachten. Nee, de Heere verachten zulke niet hoor. Ze verachten zichzelf. Want die gebroken zijn van harten, harten die door de wet gebroken, doorstoken zijn, die geneest hij in hunne smarten, daar de angst der hel en alle troost op missen. En de zulke geliefden worden getroost met de enige troost, beide in leven en sterven. En dus voordat God in Christus geneest, doorwondt hij de ziel. Zij het onthouden? Hij doet ter helle nederdalen en ten hemel opklimmen. En we hebben het al meer genoemd, maar Hanna, de vrouw van Elkana, die had er wat van geleerd. En ze zingt het uit, de Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en doet wederop komen. De Heere maakt arm en hij maakt rijk. Hoor je het? Hij vernedert ook verhoogt hij. En de Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. O geliefde, laat uw hart toch doorsteken en verbreken. Want anders zullen we wellicht wel geloven, hè, zoals de dwaze maagden geloofd hebben. Maar die dwaze maagden hebben nooit een gebroken hart gehad. En zijn nooit verslagen geweest vanwege de hemelhoge schuld. Maar de Heer werkt niet buiten de schuld om, geliefde, en ook niet buiten het recht om. Hè, want God is een God van recht en zijn recht is een lief recht. En zijn gerechtigheid oneindig. O geliefde, valt deze God, uw schepper, val uw schepper toch te voet, want hij is een zeer genade God voor alle die op hem hopen, op genade of ongenade, met de strop van zelfveroordeling om de hals, om te vallen in het vrije van zijn welbehagen. En als je gebroken hart hebt, zijn ook al je werkheilige krachten vergaan. Gebroken van hart wil dus zeggen dat al die zielen aan het einde van de wet gekomen zijn en de oude mens doodgestorven zijn. En wel nu, Christus is het einde der wet, tot rechtvaardigheid, en iegelijk die gelooft. En zo openbaart hij zich, als het einde der wet, aan een verloren ziel. En dan krijg je het geloof erbij. Dus het geloof gaat niet voorop, Christus gaat voorop. En God spreekt verloren zondaren die aan het einde van de wet gekomen zijn, levend en vrij. En daar geloven ze. Daarom geloven ze. Op zijn spreken worden gebrokenen van harte genezen, van een dodelijke ademskwaal en van de oude mens verlost. En door zijn dood heeft Christus de oude mens gedood in eens en voor altijd. En als u de dood van Christus deelachtig mag zijn, dan is uw oude mens gedood in zijn dood. Want Paulus zegt, indien wij met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En het derde punt van onze overdenking, geliefde, om de gevangenen te preken, loslating. Nou, als we ons oor te luisteren leggen bij de doorsnee prediking, dan is men al losgelaten zonder ooit dat men in de gevangenis te hebben gezeten. Maar lieve mensen, sinds Genesis 3 hebben we de gevangenis verkozen boven de vrijheid die we in het paradijs hadden, die we in God hadden. En om weder in die vrijheid te komen, zullen we uit onze gevangenis, die door de sterk gewapende bewaakt wordt, bevrijd moeten worden. En die bevrijding, die loslating, geschiet alleen op grond van recht. Er vindt eerst een rechtszaak plaats. Christus haalt de zijnen niet stiekem uit de gevangenis. Nee, geliefde. Hij eist de zijnen op bij zijn vader. Want hij heeft hen gekocht met de hoogste prijs van zijn bloed. He, Gods volk wordt op borgtocht vrijgelaten. Op grond van de borgtocht van Christus. Nou, dan moeten het wel grote misdadigers zijn die Christus vrijkoopt. Want hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zonder stopbekering die in de gevangenis zitten. Moet wel grote misdadigers zijn. Want er zitten geen onschuldigen in de gevangenis, geliefden, maar misdadigers. En die misdadiger hoeven we niet te worden, die zijn we al door onze diepe volle adem. Alleen denken we van nature dat we vrij en onschuldig rondlopen, net als die rijke jongeling. Maar wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, hè, zo is alles in vrede. Die rijke jongeling die dacht dat hij een vredesweg bewandelde. Was zo'n vredesactivist. En hij begint heel vredig, hè, lieve meester, goede meester. Ja. Maar Christus die snijdt hem in één klap af. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Die is recht in al zijn weg en werk. En in onze maatschappelijke rechtsstaat, geliefde, voor zover er nog over gesproken kan worden, er gelden verschillende gevangenisstraffen al naar gelang de zwaarte van de overtreding of begane misdaad. Hè? Maar de misdaad die wij in het paradijs gepleegd hebben is van dien aard dat God die met de zwaarste straffen moest straffen, namelijk met de drievoudige dood. En dat vonnis, geliefde, heeft God niet achteraf vastgesteld, maar reeds voorzegd toen we nog niet gevallen waren. Lees het maar in Genesis 2 vers 17. En we zijn dus moedwillig gevallen, van God afgevallen. En we hebben de kerker van de duivel boven de paradijselijke vrijheid verkozen. He, kijk maar naar die bezetene vergadera van vanochtend. He. Daar had die man openlijk voor gekozen. Geloof je niet? Dan weet je niet dat je gevallen bent. Maar God houdt u voor verantwoordelijk. Want we zijn goed en naar zijn evenbeeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En daar zitten we dan, van nature, hè, gebonden als galeislaven ten prooi van de duivel, de zonde en het eigen verdorven vlees. En het ergste van alles is, geliefde, dat we van nature nergens last van hebben. En als we de gezondheid hebben, bewegen we ons immers vrij en blij door de wereld, alsof er geen God bestaat. En want atheïsten, dat moet je vooral in de kerk zoeken, daar zijn de atheïsten. Niet in de wereld. De wereld gelooft nog echt wel dat er een God is. Echt wel. Want de kinderen der wereld zijn wijzer dan de kinderen van het verbond in hun geslacht. De wereld weet veel beter wat er gaande is als in de kerk. En als we door de ontdekkende werking van Gods geest gewaar worden dat we gevangenen zijn van de duivel, en dan komen we er ook achter dat we de straf niet kunnen uitzitten. Want de kerker van de duivel is een dodencel. En een voorportaal van de hel. En toen ik dat gewaar werd, geliefde, kon ik geen nacht meer slapen. Bevreesd om in de hel te ontwaken. Ik moest sterven en sterven is God ontmoeten. Ja, maar man, hoor ik iemand zeggen, er is toch evangelie en de Bijbel staat toch boordevol belofte voor zulke mensen. Nou, geliefde, dat is waar hoor. Maar dat kon ik toen wel voor een ander geloven, maar niet voor mezelf. Ik heb de koeien in het veld en de vogels in de lucht gelukkig geprezen, want die hadden geen ziel te verliezen. Ik wel. Ik was toen lid van de hervormde gemeente waarin gesepareerd werd met een ganzenveer. Hoor je het? Er werd geregeld. Christus separeerde met het woord. Hè, met de geest, met het zwaard des geestes. Maar in die gemeente werd gesepareerd met een ganzenveer. Dan kun je 100 jaar bij worden, hè, zonder dat er ooit iets hoeft te gebeuren. Maar al die mensen konden toen nog ruimzalig worden, maar ik niet meer. Het vonnis was zo absoluut, dat ik moest inleven nooit meer zalig te kunnen worden. En de wens om nooit geboren te zijn, dat hielp me niet, want ik was er. En naar het einde van de wereld vluchten hielp even min, geliefde, want God is overal. Dat werd ik toen gewaar. En zo reed ik plankgas over de brede weg richting eeuwige ondergang. Ik kon de Bijbel niet openslaan en verklas op iedere bladzijde mijn oordeel en dat door eigen schuld. U zult zeggen, moet dat nu altijd precies zo gaan als u ondervonden hebt? Nou, geliefde, voor mij hoefde dat helemaal niet zo. Maar het was zo. Ik kon er niks aan veranderen, want anders had ik het zeker gedaan. Want de mens is een vijand van zijn eigen zaligheid. Want als hij zichzelf van het vonnis des doods zou kunnen verlossen met een handvol godsdienst en een zak met steekpenningen, dan zou hij het zeker doen. Het is genade, geliefde, als God ons al die wapens uit handen slaat. Want anders zouden we onszelf van het eeuwige leven beroven. Er is dus een volk op aarde dat gewaar wordt in Satans klauwen gevangen te zitten. Met de banden des doods gekluisterd te zijn. Te moeten sterven en niet te kunnen sterven. Dat is een bange strijd hoor. En dan leer je jezelf kennen als een vijand van God en je eigen zaligheid. En toch maar schreeuwen naar die God. Die je eigenlijk uit handen wil blijven. Ja. Want God trekt en tuchtigt de ziel die jij zalig wil maken. En o geliefde, eer dat een mens het God gewonnen heeft. Dan moet hij gedood worden. Want anders blijft de mens zich tegen vrije genade verzetten. Gelooft u het niet? Als u dat niet gelooft, houdt u God voor een leugenaar. Want ik stel u een vraag. Is de wet uit de hemel of uit de mensen? U zegt uit de hemel. Dat is juist. Maar waarom hebt u dan de wet nog nooit geloofd? Als u wel in Christus roemt, maar niet gelooft dat de mens van nature vijandig dood is en de drievoudige dood moet sterven, dan gelooft u de wet niet. Dan gelooft u niet dat u een vijand van God bent, dan gelooft u niet dat u uw naaste haat, dan gelooft u niet dat u de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dan houdt u God voor een leugenaar en dan maakt u met al uw aanspraak op het evangelie van Christus een speelbal. En alvorens de uitverkoren zonder het geloof in Christus van Gods wegen geschonken krijgt, geliefde, wordt die zonder aan zijn vijandschap gedood. Dat wil zeggen door de wet en de wet gedood om goden te kunnen leven. Dat is geen voorwaarde. Dat is een goddelijk moeten. Want ons moeten begint in het vlees en het eindigt in de dood. Maar de toepassing van de dood van Christus is echter de dood voor het vlees. Voor de zonde en de wet. Want als we aan het einde van de wet gekomen zijn, geliefden, dan verliest de wet zijn gezag over ons leven. En ik herhaal het nog maar eens een keer. Want het einde van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. En geliefde Christus liet zich vrijwillig gevangen nemen om gevangenen vrijheid te schenken en aan hun ellende te denken. Ja, en zo'n ziel die daarin ontdekt is, net als die moorman, in het oordeel van zijn bestaan, die kwam in Jesaja 53 terecht. Eerst als een gevangene, als een gebondene, als een slaaf van de duivel. Maar als Christus ons vrijspreekt en hem door het geloof in onze plaats zien staan en gaan, dan breken de banden, dan vliet de duivel en dan hebben we vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Daarom komt Filippus die moorman direct Christus spreken. Want aan gevangenen wordt vrijheid gepredikt. Nou, die moorman was een gevangene, een slaaf van de duivel, met oordeel in zijn ziel. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Dat mocht die moorman beleven, dat mocht die moorman eindigen, want het was hem van Christus wegen geschonken. En door Gods inspraak en vrijspraak in Christus door het geloof worden we van een vijand tot een vriend gemaakt. En dan zie God geen zonde meer is in Jacob en geen overtreding meer is in Israël. De Heere maakt geen geleislaven maar hij maakt geleislaven tot vrijwillige gevangenen van Christus. En duivelskunstenaars tot evangelisten. We zullen er eerst eens een versje van zingen. En wel uit de 146e psalm, daarvan het 5e vers. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukte gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerige mildelijk vloedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Het 5e vers uit de 146e psalm. Thank you. En zo zijn we bij ons vierde punt gekomen, geliefde, de blinde het gezicht. En alvorens een blinde het gezicht te ontvangen, maakt God de mens ziende blind. Omdat wij niet blind willen zijn en niet ziende gemaakt willen worden. Toen de Heer Jezus spreekte dat hij tot een oordeel in deze wereld gekomen was, opdat degenen die blind waren zien mochten, zei de enige uit de fariseeën die bij hem waren tot hem, zijn wij dan ook blind? Nou, de Heer Jezus zei tot hen, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, zo blijf dan in uw zonde. Je ziet het evangelische paradox. De godsdienstige mens verzet zich er tegen om te aanvaarden dat hij blind is. Maar voor geestelijke blinden staan er juist tal van beloften in de Bijbel. Niet voor degene die zeggen dat ze zien. Want er staat in Jesaja geschreven, ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. En ik zal de duisternis voor hun aangezicht licht maken. Het kromme tot recht. En we hebben het daarnet opgezongen uit de 146e psalm. De Heere opent de ogen de blinden. De Heere richt de gebogen op. En de Heere heeft de rechtvaardige lief. En de fariseeën geloofden niet dat ze blind waren. En toch waren zij juist de blinden die de blinden leidden. Beide in de gracht vielen. En de Heere Jezus opent de ogen der blinden door de prediking van het evangelie. En degene die meden dat ze zien, ja, hun oordeel is verduisterd. O, als een mens enige zelfontdekking krijgt, geliefde, en erachter komt dat hij geestelijk blind is, dan tast hij als een blind aan de wand, niet wetende welke weg hij gaan moet. Ja, hij weet het wel, naar de eeuwige rampzaligheid. De profeet Jesaja zegt, wij tasten naar de wand gelijk blinden. En we hebben geen ogen. En zo tasten wij. En we stoten ons op de middag als in de schemering. We zijn in woeste plaatsen, gelijk doden. De Bijbel is eerlijk, geliefde. En als een geestelijk blind het gezicht krijgt, zoals in onze tekst van overdenking wordt bedoeld, dan krijgt hij ogen des geloofs. En dan mag hij op het gezicht van Jezus zien. En als geestelijk blind het gezicht krijgen, kijken ze in de eeuwige liefdesogen van Christus. Terwijl ze hun doemvonnis inwachten. En dan wordt gesmaakt dat de Heere goed is en dat grimmigheid niet bij hem is. En dat herhaalt zich in het leven der genade, geliefde. Want Gods volk wordt gaande blinder in hemelswegen. Hoe verder op de weg, hoe blinder. Hoe dieper ingeleid, hoe dwazer. En dat volk heeft een leidsman nodig, die hem bij de rechterhand vat. En hen door deze aardse woestijn leidt naar het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. En dan zullen ze, de zulke houden er geen regels op na hoe ze leven moeten. Maar ze laten zich leiden in Christus door de Heilige Geest, die in al de waarheid leidt. En Gods woord is daarin een lamp voor hun voet en een licht op het pad. En Gods volk weet de weg van zichzelf niet hoor, want ze hebben maar één weg, dat is van God af. Van God en Christus af. Het zijn dwalende schapen. Maar de Heere zoekt de zijne gedurig op. Want ze lopen zichzelf doorlopend vast in het struikgewas van hun eigen bedorven vlees. En Christus heeft zich echter in het struikgewas van onze diepe val laten verstrikken, geliefde. Om als een lam ter slachting geleid te worden. Om zijn hand tot de blinden en de kleinen te kunnen wenden. Want het zwaard ontwaakte. Dus het zwaard van het goddelijke wraakzwaard ontwaakte en doorstak de herder. En Gods uitverkorenen worden van ziende blinden gemaakt en van blinden ziende gemaakt. Want de wet dood en maakt blind en het evangelie maakt levend en van blinden ziende. En zo is het Saulus van Tarsus gegaan op weg naar Damascus en zo vergaat het al Gods volk. En Saulus dacht dat hij het juiste gezicht had en de juiste kijk op de dingen van het koninkrijk Gods. Maar toen hij met een klap van zijn paard geslagen werd, is hij erachter gekomen dat hij letterlijk en geestelijk stekenblind was voor de dingen van Gods koninkrijk. En zonder de wet. En zo ervaart al Gods volk het, naar de mate die God goed doet. En als een ziel in de duisternis van zijn bestaan terechtkomt, geliefd, en geen hand meer voor ogen ziet, vanwege zijn aangeboren en daadwerkelijke zonde, de afgrond roept tot de afgrond, en de ziel zuchten en kermen moet, daar al uw golven, daar al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren, dan zit die ziel in duisternis van zijn bestaan waar geen licht is. En die blinde zielen worden hier het evangelie gepredikt. Want het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Weet je wie dat licht is? Christus is het licht der wereld. De zonne der gerechtigheid. En hij getuigt van zichzelf. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een iegelijk die in mij gelooft, de duisternis in de duisternis niet blijven. En Gods volk komt van de duisternis in het licht, van de dood in het leven. En dat herhaalt zich hoor in het leven des geloofs. En de psalmist zegt, de oprechte gaat het licht op in de duisternis. Altijd maar weer. Kunt u lezen in psalm 112. En hoe dikwijls moet Gods volk klagen. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Klaagliederen 3. Gods volk is geen lid van voorwaarts christenstrijders. Bij een wijze mens. De Heere zegt niet tegen zijn volk voorwaarts. Nee, volg mij. Of hebt u er geen kennis aan? Tegenwoordig hebben we een godsdienst die altijd maar in het licht loopt. Ze hebben het en ze zijn het nooit kwijt. Maar Gods ware volk is het meer kwijt dan rijk. Ja, en dan lopen ze wat af te tobben. En dikwijls vrezen ze dat de verharding des harten dusdanig heeft toegeslagen dat ze er nooit meer van verlost zullen worden. Een zonde waaraan ze gestorven zijn steken de kop weer op en de Satan is er dan ook direct bij om zulke bij God aan te klagen. Kijk maar bij Jozua in Zacharia. De duivel die stond aan zijn rechterhand om hem aan te klagen bij God. Ja, en dan gaan de slagschapen Christi met een gesloten mond over de aarde. Want geliefde, in zulke toestand kun je ellende aan geen mens kwijt, hè? Ook niet aan Gods volk. Met mensen kun je soms wel je rijkdom delen, maar niet je armoede. En niet je blindheid. Maar dan hoor ik een volle kermen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch tekeer. En ze hebben geen wapens in de strijd. Dat is enkel liefde van God. Hoor. Want hij zal zich wenden tot het gebed desgenen die gans ontbloot is. En niet versmaad hebben hun liedergebed. En het is nog grote genade, volk van God, als je ellende nog bij de Allerhoogste bekend mag maken. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Maar er komen ook tijden dat er niet meer dan een biddeloos volk overblijft. Biddeloos, moedeloos, goddeloos, uitzichtloos, stekenblind, de zere wegen, geen licht, geen genade. Ja, dat laatste vrezen ze maar al te zeer. Maar de zulke worden hier het evangelie gepredikt, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. Misschien bent u al wel 38 jaar als een blinde in het geestelijke Bethesda gelegen, en u hebt geen mens om u in het water te werpen als een engel het water in beroering brengt door de prediking van het evangelie. Nou, die 38-jarige kranke die lag daar alleen om van zijn kwaal genezen te worden. Hè? Maar toen hij genezen was, gaf hij Christus de eer niet, maar verraden hem bij het Sanhedrin. Was geen bekeerde man, hoor. Maar dat was met die blind geborene gans anders. Die wilde ziende worden om op Christus te kunnen zien. Geestelijk wel te verstaan. En geliefde, Christus heeft het water van Bethesda niet nodig om u het gezicht te geven. Want hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat. Christus is gisteren en heden dezelfde. En nog vraagt hij geestelijk blinde, wat wilt gij dat ik doen zal? Blinde zei de Heere dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende, gaf God de lof. Nou, daar heb je nou de opwekking. Blinde het gezicht. Dat is Christus. Ons vijfde punt, om verslagenen heen te zenden in de vrijheid. Dus ja, verslagen mensen, wat zijn het eigenlijk voor mensen? Dat zijn mensen, geliefden, waarvan hun hart doorstoken is. Hè, met een pijl uit de goddelijke pijlkoker. De psalmdichter uit de psalm 45 zegt, uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van de koningsvijanden. Is het alles gebeurd in je leven? En dat gebeurde onder de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Toen werden al die mensen verslagen in het hart. Dat betekent, ze werden door een pijl uit de goddelijke pijlkoker getroffen, door stoken in het hart. En toen vroegen ze aan de discipelen, maar de broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Ja, die mensen wilden nog wat doen. Want als je een pijl in je hart hebt, ja, dan ben je op sterven na dood. En toch maar, ja, wat moeten we nog doen? Maar aan de andere kant wisten die mensen dus niet meer hoe ze ooit nog zalig konden worden. Ze wilden er desnoods nog alles voor doen. Maar toen gaf Petrus hen de laatste slag. Jullie moeten er maar veel om bidden, zei hij. Mis! En toen zei Petrus tot hen, jullie moeten maar goed je best doen. Mis! En toen zei Petrus tot hen, jullie zijn nu bekommerd en dan komt de rest wel goed. Mis! Door de werken der wet zal niemand gerechtvaardigd worden. Nou, toen zei Petrus tot hen, nou mooi maar vertrouwen op God en dan komt alles goed. Mis! Weet u wat Petrus tot hen zeide? Bekeert u! En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Ja, en die dan zijn woord gaan aannamen. Dan zeggen ze, ja, daar heb je toch. Ja, maar weet u wat dat betekent? Aannamen. Aannemen. Dat is in ontvangst nemen. Die daar zijn woord gaan in ontvangst nemen. Door woord en geest werden wedergeboren. En die werden gedoopt. Dus al die verslagen mensen doorstoken mensen. Wel 3000 in getal. Die werden nadat ze het woord hadden ontvangen in de toepassing des harten gedoopt tot vergeving der zonden. Het teken en zegel van de doop werd met geloof ontvangen en dat ging gepaard met de betekenende zaak van de vergeving der zonde en de gave des geestes. En u ziet, geliefde, aan de vrijheid in Christus, daar gaat verslagenheid aan vooraf. Doorstoken zijn. De mens moet doorstoken worden, doorwond worden, verbrijzeld worden, voordat Christus zichzelf aan de ziel zal openbaren en verheerlijken. Mijn geliefde, ik zal nog lager afdalen. God kan alleen zijn liefde kwijt aan liefdelozen en verslagenen van geest en die voor zijn woord beeft. Armen en verslagen van geest worden met goederen in Christus vervuld. Hè? Geestelijk armen bedoel ik. Maar rijke jongelingen stuurt die gans ledigenen. En geliefde, we gaan eindigen. Laat u met God verzoenen. U hoeft er niks voor mij te brengen. Verslagenen van geest, want alle dingen zijn gereed. En de Heere brengt alles mee voor een verslagen ziel die hem aanroept in de nood. Want die hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. Hij schenkt genade voor genade, zelfs aan de wederhorige. Als u tegen beter weten ingezondigd hebt, dan staat hij nog genadig voor u klaar. Dan leg uw hoofd maar op het blok, want verloren is het toch al. Of is uw nood nog nooit beantwoord geweest, geliefde? Bent u zo verslagen dat u nu weet waar u het zoeken moet? Bent u radeloos vanwege de leegheid, de rampzaligheid en de verharding uw harten? En bent u niet meer geworden als een erfwachter van de hel? O, hoor dan hier het evangelie van vrije genade. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Alle die vermoeid zijn door de zonde. En belast zijn met een hemelhoge schuld. En ik zal u rust geven. Hebt u geen benen om tot hem te komen? Geen nood. Christus komt heden tot u in het gewaad van zijn woord. En hij zegt dat ook heden tot de verslagene van geest, die in mijn geloof zal leven, al waar hij ook gestorven. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven, eeuwig leven, want hij is de opstanding en het leven. En hij heeft tot de kerk gezegd, ik leef en gij zult leven. En Christus liet zich vrijwillig binden om verslagenen heen te zenden in de vrijheid van het evangelie. Overslagenen van geest. God heeft een lam besteld. En voor doorstokenen van harten, om hen te verbinden in hun smarten. En zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En daar moet Gods volk het van hebben. Van dat gezicht op Jezus. Ja, van Christus zelf. En Johannes op Patmos getuigt ervan. En toen ik hem zag. Weet je wat er dan gebeurt, geliefden? Dan zegt Johannes, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij viel niet dood. Maar hij viel als dood aan zijn voeten. En hij leidde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Amen. O lieve heren, het is alles door u, uit u en tot u. Gij zijt de levendmaker. En gij zijt de levensvorst. En gij spreekt uw volk zalig. Als ze dood zijn in zonde en misdaad. Als ze daar in het graf liggen. Van hun eigen bestaan. Want heren, gij wekt doden op ten leven. En waarom blijven we toch van u weg? O, mochten we er maar eens achter komen dat we geen handen hebben om het aan te nemen en geen benen om te lopen. Gij komt in het gewaad van uw woord tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar ze hebben u niet aangenomen. Maar die hem aangenomen hebben, die hem ontvangen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die zijn naam geloven. En heren, mocht gij ons bedelen met dat eenvoudige geloof. In de openbaring van uw lieve zoon. Want die verhoogde slang, die werd voor ieders oog geopenbaard. Maar slechts een enkele toegepast. En lieve heren, mocht gij ons dat gezicht geven op het lamme Gods. Want als we door de slangen gebeten zijn, en daar zijn we van nature alle door gebeten, want we hebben ons vrijwillig laten bijten. En we zijn ten dode gedoemd. Maar al degenen die op dat lam Gods mogen zien, omdat dat lam op hen ziet, die zullen genezen worden, voor eeuwig behouden worden. Heere, gij hebt geen ingewikkeld evangelie geopenbaard, maar het evangelie voor verloren zondaren. En omdat we dat niet willen wezen, daarom is het evangelie niet voor ons. Maar Heere, gij dood en maakt levend. En mocht gij dat in ons aller leven, zoals we hier bij elkaar zitten, dat doen in ons leven. De Heere, dood en maakt levend. Och, lieve Heere, dat we eens gedood mochten worden aan die oude mens. En Heere, gij doet het ook. En gij gaat er nog mee door. Want er komen nog zielen tot waarachtige bekering. Het kan zo slecht niet gaan in de kerk of in de wereld. Of gij breidt uw koninkrijk uit. En heren, we bidden speciaal voor de christenen in Noord-Korea. Vreselijke dingen gebeuren daar. Waarvan de meeste kerkmensen niks afweten. Omdat we de gevangenen niet gedenken. Maar gij zegt in uw woord, gedenk de gevangenen alsof gij medegevangenen waart. En vervult alzo de wet van Christus. O Heere, gedenk uw volk die in de gevangenissen kwijnen. Wees hun een vurige muur rondom. En wij hebben het hier in het Westen nog wel dubbel nodig. Want ook hier, dan zullen ze beproefd worden, degene die van u zijn. En dan zal het waar worden. Wie van u zijn en wie van de antichrist, wie de antichrist toebehoren. We kunnen avondmaal vieren en toch tot de antichrist behoren. O Heere, mocht gij eens onderscheid maken waar het van nature niet is. Maar gij komt onderscheid te maken, want gij predikt armen het evangelie, blinden het gezicht, gevangenen vrijheid. En daar gaat gij mij door. En mocht het ook zijn onder ons, Heere. Want we zijn van alle van ene lap gescheurd. En er is in ons geen aansluiting, nog onderscheid. En al zo lief heb gij de wereld gehad. Mochten we dat eens worden, wereld. Want dan zouden we behouden zijn. En het is zo eenvoudig, Heer. Maar omdat het zo eenvoudig is, dan is het onmogelijk voor de mens. Want de mens wil er toch iets aan doen. Maar gij komt hier in deze woorden alles af te snijden. Wat van de mens is. En gij komt arm het evangelie te prediken. O Heere, gij komt tot uw volk. Want gij vindt ze alle op het vlakke des velds, vertreden in hun geboortebloed. En als gij ze aanraakt, dan zijn ze op sterven na dood. Ja, ze sterven. Ze zijn der wet gestorven. En die maakt gij levend in u. En ook na ontvangen genade, dan vallen ze weer als dood aan uw voeten. O Heere, want een Daniel ook had geen leven meer in zijn ziel. Maar gij richt uw kerk op en gij heft ze het hoofd omhoog en doet ze uw gunst aanschouwen. Och, lieve Heere, verheerlijk dan uw genade onder ons. Ja, waar ook ter wereld, op alle plaatsen uw heerschappij, want gij hebt uw volk wereldwijd. En gedenk ons, als we de week weer ingaan, o Heere, de week is weer begonnen. Het is de eerste dag der week, dat is uw dag. Maar alle dagen zijn van u. Maar gij hebt het gedaan om ons, Heere. Gij hebt het gedaan voor ons. En om uzelfs wil. Gij hebt geen evangelie naar de mens, maar wel voor de mens. Heere, mocht het ons geopenbaard worden. Maar mocht ook onze schuld aangezegd worden. Want we zijn verantwoordelijk voor onze val. Daar is ieder mens voor verantwoordelijk voor. Hij zal die schuld dragen. Maar mocht gij de schuld wegnemen. In een weg van recht. En ons die Sions betalende borg openbaar in ons aller hart en leven. En gedenk de gevangenen alstublieft. Gedenk ook degene die in geestelijke banden verkeren. O Heere, dat ze er nog eens uit gered mogen worden. En ook uw volk uit het kasteel van Reus Wanhoop. En dat ze nog die belofte des evangelies mochten toepassen op de deur van het kasteel van Reus Wanhoop. Die gij ze geschonken heeft in het dodelijke tijdsgewricht. Want dit is het eeuwige leven. Dat we steunen op uw belofte. Die gij hebt toegezegd aan de ziel. En verheerlijk dan uw naam en kracht en vergeef ons al onze zonden die uw hoogheid schonden. Neem alles weg wat van ons is en verheerlijk wat van u is. En dat alleen om Jezus wil. Amen. En zingen we tot slot, geliefden, uit de 51ste psalm en daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. En dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. En wat er verder volgt uit het 9e vers van de 51ste psalm. gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.